Laten we de Bijbel openslaan in Lucas hoofdstuk 8. We hebben vorige week 3 gelijkenissen gezien. En we gaan vandaag nog een gelijkenis zien. Of ook een gelijkenis zien. We weten dat die gelijkenissen van Jezus, dat zijn verhaaltjes, dat ik het zo mag zeggen. Ik wil het ook niet oneerbiedig zeggen. Het zijn voorbeelden uit het dagelijks leven waarin Jezus ons iets wil duidelijk maken. En natuurlijk niet zomaar iets wil duidelijk maken. Hij wil ons een les doen leren over het koninkrijk der hemelen. En vandaag gaan we het dan ook hebben over de gelijkenis van de zaaier. En sommigen van ons die hebben dat al wat vaker gehoord, maar ik denk anderen misschien nog niet of niet genoeg. En het is een gelijkenis die we eigenlijk, als we die kennen, als we met mensen spreken, die ons eigenlijk goed uitrust om mensen een goed beeld te geven van wie God is en wie wij zijn. Hoe wij ook die gelijkenis van de zaaier begrijpen, we gaan onszelf daarin tegenkomen. Ik heb dat al eens vaker gezegd. Die gelijkenis van de zaaier die gaat over 4 voorbeelden die Jezus gaat geven. En wij zijn één van die 4. En ik hoop dan ook als wij daarover gaan nadenken, dat we onszelf eerlijk gaan beoordelen. En dat we eens gaan nadenken welke van die 4 wij zijn. En het goede zou natuurlijk zijn als we allemaal zeggen, wij zijn het laatste. De 4e. Maar daar komen we dus zelfs aan. Maar laten we eens lezen de gelijkenis. Lucas hoofdstuk 8 vanaf vers 4. Toen er nu veel volk samenstroomde en uit elke stad mensen tot hem kwamen, sprak hij door een gelijkenis. Vers 5. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien en bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op. Dat is de eerste. Een ander deel viel op de rotsbodem en toen het opkwam, verdorde het omdat het geen vochtigheid had. Dat is de tweede. En een ander deel viel midden tussen de dorens en de dorens kwamen tegelijk op en verstikte het. Dat is de derde en het laatste. En een ander deel viel in goede aarde en toen dat opgekomen was, bracht het 100-voudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. En een heel groot voorbeeld van, of een voordeel van deze gelijkenis is, dat wij eigenlijk daar geen eigen uitleggingen hoeven te geven. Jezus heeft deze gelijkenis, in tegenstelling tot sommige anderen, heeft hij voor ons verklaard wat dat betekent. Althans, wat zijn bedoeling is, waarom hij die gelijkenis spreekt. En als we dan verder lezen in vers 9, de discipelen vroegen hem wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En Jezus gaat daar ook het antwoord op geven. In vers 10, hij zeide, u is gegeven de geheimenissen van het koninkrijk Gods te kennen. Maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Vers 11, dit is de gelijkenis, het zaad is het woord Gods. Even tot hier. Dus Jezus heeft 4 verschillende gronden juist beschreven in zijn gelijkenis. En hij heeft gezegd dat er een zaaier is die zaad gaat zaaien in die 4 verschillende soorten gronden. Maar Jezus zegt dat zaad, waarom noemt hij dat zaad? Wel, hij wil de mensen doen begrijpen dat dat zaad wat gezaaid wordt in die gronden, dat is het woord van God. Nu, als je Matthäus gaat zien, Matthäus 13, daar zien wij dat Jezus in dezelfde gelijkenis, hij zit aan de oever van een meer en hij predikt daar vanuit een bootje, als ik me niet vergis. En ja, dan zou je denken, vandaag de dag zijn mensen heel fel bezig. We hebben het daar afgelopen week ook nog over gehad. Als je soms predikers ziet, dat moet allemaal indrukwekkend zijn. Daar moet een showgehalte zijn. Daar moet entertainment zijn. De mensen moeten bezig gehouden worden. Maar Jezus was niet met die dingen bezig. Jezus concentreerde zich op het woord van God. En als hij nu aan de oever zat, of als hij nu ergens aan een berg zat, of maakt niet uit waar hij was. Hij wilde dat de mensen zich focusten op het woord van God. Nu, waarom is dat? Wel, Romeinen 10, vers 17 leert ons, geloof komt door het horen en het horen van het woord van Christus. Geloof gaat niet voortkomen uit hoe interessant wij ons maken voor andere mensen als wij hen proberen te winnen. Geloof gaat niet voortkomen uit hoe wij mensen gaan proberen bezig te houden met allerlei activiteiten. Ik was onlangs in een gemeente en daar hing op de voordeur van de gemeente een uitnodiging om een soort fitness te komen doen, om u, daar stond aan body and soul, om dat zogezegd gezond te houden. Dat zijn allemaal dingen waar christenen absoluut niet mee moeten bezig zijn. Dat zijn allemaal vleeselijke dingen om de vleeselijke mens aan te trekken. Maar wat zegt Jezus? Hij sprak in gelijkenissen. Waarom sprak hij in gelijkenissen? Wat zei hij in vers 10? U is gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen. Maar aan anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Ik heb het voorrecht gehad om al met heel veel mensen over God te spreken. En ik heb al mensen tegengekomen waar ik eigenlijk met de paplepel het heb ingegeven wat de wil van God is. En ze begrepen het niet. En het was voor hun gewoon niet mogelijk om dat te snappen. Ik heb andere mensen ontmoet waar ik eigenlijk nog niet zoveel heb moeten zeggen over God. Hup, en die waren ermee weg. En die zijn niet veel later christen geworden en die zijn trouw gebleven. En hoewel er een element is als een prediker of als een van ons het woord brengt, tuurlijk, we gaan ons best doen. We gaan niet gelijk naar lamzak iemand het evangelie gaan verkondigen. Wij houden van God, dat is de passie in wat wij vertellen. En die passie gaan wij ook overbrengen aan de mensen. Maar daar gaat het niet van afhangen, als iemand tot geloof, althans daar mag het niet van afhangen, als iemand tot geloof komt of niet. Geloof komt door het horen van het woord van God. Niet door hoe interessant de prediker is, of door hoe saai de brenger is van Gods woord. Maar soms gebeurt het wel eens, en ik weet, ik heb dat al eens gezegd, en ik vind het wel fijn om dat altijd opnieuw te zeggen, omdat ik weet dat jullie daar dan over gaan nadenken. Ik zie veel mensen als ik spreek over het woord van God. En je ziet soms verschillende soorten publieken. Maar je hebt soms mensen, als je dan spreekt, en die zijn wat vermoeid. En goed, ik wil niet zeggen, we zijn allemaal soms eens vermoeid, hè, Annemie? Of ik heb dat soms ook wel eens, als ik moet luisteren naar iemand, dat ik denk van, oei, nu heb ik een hele dag gewerkt, dat ik echt hard mijn best moet doen om gewoon geconcentreerd te blijven. Maar daar heb ik het niet over. Je ziet soms echt de interesse van mensen en je hebt soms mensen die komen naar de samenkomst, ja, en dan zie je hun ogen wat dichtknikken en dat is niet ene keer, dat is bijna altijd en er zit gewoon heel weinig interesse in die mensen voor wat er gezegd wordt. Nu, dat zijn mensen die eigenlijk gewoon de stoel komen verwarmen, maar die komen niet om geestelijk gevoed te worden. En dat zie je op veel plaatsen. En dan wordt vaak, als je zo'n mensen in een groep hebt waar het evangelie wordt gepredikt, wordt vaak gezegd, ja, maar die prediker, ja, die spreekt altijd op dezelfde toon. Dat is niet, of die gebruikt niet genoeg voorbeelden, of dat onderwerp, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord, of dat interesseert me eigenlijk niet waar hij nu over spreekt. Maar dat zegt meer over de hartgesteldheid van die persoon, dan degene die aan het spreken is en waarover er gesproken wordt. Jezus zegt er, die gelijkenissen worden gesproken, sommigen gaan het kennen, sommigen gaan daar naar luisteren. Anderen die horen juist hetzelfde. En die weten niet waarover het gaat. Maar wij willen dus die mensen zijn die en horen en begrijpen wat Jezus te zeggen heeft. En in het eerste voorbeeld wat Jezus zei, dat er een zaaier uitging om te zaaien, zei hij dat er een deel van het zaad langs de weg viel en het werd vertrapt in vers 5 en de vogelen van de hemel aten het op. Wel, Jezus gaat uitleggen wat dat betekent in vers 12. Hij zegt, die langs de weg zijn zij die het gehoord hebben, wat natuurlijk het woord van God. Maar daarna komt de duivel en die neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden. Wanneer dat zaad, dat het woord van God is, geplant wordt in de harten van mensen, als mensen niet de juiste hartgesteldheid hebben, dan gaat de duivel geen moeite hebben om te komen in dat hart en datgene wat er gezaaid is, om dat weg te rollen. Dat dat woord niet kan doorwerken. Dat zijn meestal mensen die heel oppervlakkig zijn. Dat zijn de mensen die, de mensen die meer op hun gevoel, op hun emotie afgaan, maar die niet echt goed luisteren naar wat daar gezegd wordt en waarom dat gezegd wordt. Die niet goed nadenken over wie God is en wat God voor hen wil betekenen. En dat zaad krijgt dus geen kans om in die grond in te dringen. Dat grond, die grond, er wordt gezegd langs de weg. We kunnen ons misschien inbeelden dat langs de weg de grond wat harder is aangetrapt. En dat dat zaadje de kans niet krijgt om in de grond te gaan. Maar het geloof komt daar niet. Zij horen het wel, maar er komt geen geloof. In Handelingen 17, vers 32 zien we daar zo'n voorbeeld van. Van mensen die het evangelie wel horen, maar er komt geen geloof. Als Paulus daar predikte in Athene, en hij spreekt over Jezus, dat Jezus uit de dood is opgewekt, dat God daarvan bewijs heeft geleverd, dat God wil dat alle mensen overal tot bekering komen, hoe reageren de mensen daarop in vers 32 van hoofdstuk 17? Toen zij nu hoorden van de opstanding van doden, spotten sommigen. Maar anderen zeiden, we zullen hierover nog wel eens horen. Want met andere woorden, allee, wat zit je ons hier nu wijs aan het maken? Kom, het is goed geweest. Ga maar weg, we willen daar eigenlijk niet naar luisteren. Misschien de volgende keer, maar eigenlijk is die volgende keer, die komt er niet. Want het hart is gewoon niet ontvankelijk voor wat er gezegd wordt. Men wil daar niet naar luisteren. Nu, daar moeten we voorzichtig in zijn dat wij ook niet mensen gaan voortijdig gaan veroordelen. Dat we gaan zeggen, oh, die willen niet luisteren. Want wij weten niet altijd wat dat zaadje aan het doen is in een hart van een mens. Want soms horen mensen wel en reageren ze zo, maar is er iets gezaaid wat wel aan het werken is. Dus wij moeten ook voorzichtig zijn om mensen af te schrijven als die hun eerste reactie is van, dat is niks voor mij. Als daar iets geplant is, dat is een levenswoord dat kan werken. Dus we moeten daar ook voorzichtig in zijn, maar dit is wel de reactie van veel mensen die eigenlijk geen interesse hebben. Ja, het zal wel, wat zeg jij, opstanding van doden, of jij met uw God, daar houd ik me niet mee bezig. Mensen die in God geloven, dat zijn mensen die een houvast en een leven nodig hebben. Dat zijn zwakke mensen. Mensen die emotioneel beschadigd zijn. Die misschien erge dingen gedaan hebben in het verleden. En die nu het goede willen gaan doen om zich goed te voelen. Je kent wel al die woorden die gezegd worden over als men hoort dat jij een gelovige bent. En dit is waarvan Jezus zegt. Het zijn mensen, dat zaad wordt gezaaid, maar het is langs de weg. Het kan niet in de grond indringen en het brengt totaal niks voort. Terwijl we weten, in Jacobus 1 vers 21, we gaan dat niet lezen, maar daar zegt Jacobus, leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw ziel kan behouden. Dus hoe wij ons opstellen tegenover het woord dat gepredikt wordt, dat gaat bepalen als wij gaan behouden worden of niet. Als we ons verzetten tegen dat woord, dan mogen we het vergeten, we zullen nooit behouden kunnen worden. Als wij dat woord met zachtmoedigheid gaan aannemen, dan gaat dat ons kunnen behouden. Maar er zijn nu eenmaal heel veel mensen, meerderheid van mensen in deze wereld, die liever het kwade doen, die liever niet worden aangesproken over een oordeel, over wat rechtvaardig is en over het bestaan van een God. En die willen daar allemaal niks mee te maken hebben, want zij weten het beter. Dat zijn degenen die langs de weg gezaaid zijn en daar komt totaal geen vrucht uit voort. Wel, laten we terug gaan naar Lucas. Naar de tweede. Lucas hoofdstuk 8. Vers De zesde hadden wij gezien. Een ander deel viel op de rotsbodem en toen het opkwam verzorgde het omdat het geen vochtigheid had. Wel, in vers 13 gaat Jezus uitleggen wat hij bedoelde met diegenen die op die rotsbodem zijn gezaaid. Wel, die op de rotsbodem zijn zij die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen. En deze hebben geen wortel. Zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. Marcus zegt daarover, en evenzo zijn die op de steenachtige plaatsen gezaaid worden, diegenen die zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik. Wanneer later verdrukking of vervolging komt, terwille van het woord, komen zij terstond ten val. Daar is een rotsbodem, en daar ligt een heel klein beetje aarde op. En daar wordt dat zaadje in geplant. En dat zaadje gaat een klein beetje groeien, maar dat kan zijn wortels totaal niet uitstrekken in de grond, omdat er rotsbodem is. En Jezus gebruikt dat voorbeeld om te wijzen op mensen die ook heel emotioneel zijn, die zeggen van, oh halleluja, God houdt van mij. Oh, prijs God en ik moet gered worden. En ze zijn het hart is vol van God. En wanneer ze dan gedaan hebben wat God wil en wat nodig is om behouden te worden, dan komen die momenten dat het wat moeilijker wordt. Dat oei, er komt verdrukking. Oei, de mensen vinden mij eigenlijk niet meer zo fijn als ik christen ben. Oei, als ik spreek over Jezus, dan gaan de mensen van alles zeggen over mij. Oei, dat had ik eigenlijk niet gedacht dat dat zo zou zijn. En als mensen dan daarmee geconfronteerd worden, dan gaan ze zeggen van ja, maar dit wil ik niet. Dit is eigenlijk niet waarom ik gelovig ben geworden. Het is niet voor niks, jullie zullen mij dat allemaal hebben horen zeggen als ik met jullie heb gesproken, maar bereken de kosten. Bereken de kosten voordat je tot geloof komt, of niet als je tot geloof bent gekomen, om erachter te komen, ja maar oh, is dit nu waar het geloof voor staat? Betekent nu dat ik dat moet doen, en dat ik dat moet laten? Ja maar oh, dat vind ik maar niks. En dan wordt het geloof achtergelaten. Een beproeving, dat betekent dat iemand zijn trouw, iemand zijn oprechtheid, iemand zijn standvastigheid, die gaat beproefd worden, die gaat op de test getest worden. Afvallig worden, dat betekent, jij gaat u terugtrekken. Jij gaat trouweloos worden. Jij gaat vluchten van God. En Jezus zegt, als daar een rotsbodem is, een klein beetje groei is daar, en dan houdt het op. En mensen zijn bang voor de verdrukking. Ze willen niet lijden. En ze laten het geloof achterwege. Kijk eens in 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 12. Geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Er wordt gesproken van een vuurgloed. Een iets wat u overkomt, iets wat overweldigend is. Een beproeving waar uw geloof op de test gesteld wordt. En Petrus zegt, jij moet dat niet vreemd vinden. Jij moet daar niet van opkijken. Alsof er nu iets gebeurt dat je zegt van, hoe was dit nu? Wat hebben ze met Jezus gedaan? Ze hebben hem gekruisigd. Waarom? Omdat ze liever de duisternis hadden dan het licht. Ze konden het licht van Christus niet verdragen. Waarom moeten wij dan denken dat als wij Christus gaan navolgen, dat alle mensen ons fijn gaan vinden en dat alle mensen staan te popelen om te zeggen, kom Michael, vertel me nu maar eens waar jij in gelooft, of Raf, deel mij nu maar eens mee waar jij voor staat als christen. Absoluut niet. Mensen kunnen, dat doet pijn aan hun oren, als ze dat niet willen horen. En ze gaan daar niet blij mee zijn. En een christen moet niet verbaasd zijn als die dingen overkomen. Maar wat zei Petrus? Juist, we hebben dat gelezen in Matteüs 26. Jezus, ik ga u nooit verloochenen. Die anderen, ja, die gaan dat misschien doen. Maar ik ga dat nooit niet doen. Dat was zijn beproeving. En Petrus faalde. Op dat moment. Maar het heeft hem wel sterker gemaakt. En zo zullen wij ook in ons geloof bij momenten falen. Maar wat zal die beproeving met ons doen? Gaat het falen leiden tot afval? Of gaat het falen van ons leiden dat we sterker worden en net als Petrus, een van de grootste verkondigers gaan worden, de grootste dienaren gaan worden van het evangelie van Jezus? Vul het voor uzelf maar in. Jezus waarschuwde dat het mogelijk is dat sommigen afvallen omwille van de beproeving. Kijk eens in 1 Thessalonicense. 1 Thessalonicense hoofdstuk 3. We kunnen eigenlijk beginnen in vers 2. De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicense. Wat zegt hij in hoofdstuk 2 vers 13? Hierom danken ook wij God onophoudelijk. Waarom dankte God, Paulus God onophoudelijk? Dat jij, toen jij het gepredikte woord van God van ons hebt ontvangen, wat hebben zij met dat zaad gedaan dat in hun harten werd gezaaid? Wel, het hebt aangenomen, niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Wat hebben zij nog meer gedaan, vers 14? Want gij, broeders, zijn navolgers geworden van de gemeente Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn. En wat was hun overkomen als gevolg van het navolgen van al die gemeenten van God die er waren in Judea? Omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden. Iemand die godsvruchtig wil leven, die gaat verdrukking en vervolging kennen. Het is onmogelijk als jij een christen bent, dat jij geen vervolging kent. Dat is niet mogelijk. En ik zeg niet dat men aan jou allemaal gaat aan een paal hangen zoals men dat in de eerste eeuw heeft gedaan. Maar als jij alleen maar mensen te vriend hebt en niemand die u eens gaat zeggen van wat zit jij nu voor rare dingen aan het vertellen, dan zit je niet de juiste dingen aan het vertellen. Want de gemeente van Christus in de eerste eeuw kende vervolging omdat zij stonden voor het evangelie. Wat staat er in vers 15? Die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan. En kijk eens wat er in hoofdstuk 3 staat, vers 1. Waar was Paulus zo bezorgd om bij de christenen in Thessalonica? En niet alleen daar natuurlijk. Dat hij zegt in vers 1, daarom hebben wij, want wij konden het niet langer uithouden. En dit is een gevoel wat wij voor elkaar moeten hebben, dat we elkaar zo lief moeten hebben, dat wij willen weten hoe het met ons is gesteld. Ons geloof, onze overtuiging, als wij soms moeilijke dingen meemaken, dat wij er zijn voor elkaar, dat we niet te veel met ons eigen bezig zijn, niet te druk met ons eigen leven bezig zijn, maar dat wij een diep verlangen hebben, dat wij bezorgd zijn om elk een van ons. Hoe gaat het met mijn broeder? Hoe gaat het met mijn zuster als die het moeilijk heeft? Want Paulus had dat verlangen. Hij kon het niet langer uithouden. Hij zegt, we hebben besloten alleen te Athene achter te blijven. En we hebben Timotheus, onze broeder en onze medewerker Gods, hoofdstuk 3 vers 2, in het evangelie van Christus, we hebben hem gezonden om u te versterken en u te vermanen in zaken uw geloof, dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Jij weet immers zelf dat wij daartoe bestemd zijn. Het is een bestemming van een christen om verdrukking mee te maken. Vers 4. Want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds dat wij zouden verdrukt worden, zoals jij ook weet dat geschiet is. Vers 5. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn. Paulus' inspanning samen met zijn medewerkers was dat hij daar het zaad heeft gezaaid als een werker van God. En hij was zo bezorgd, omdat hij had deze broeders en zusters een LF in mij gezien. Hij wilde weten hoe zij ermee waren omgegaan, dat de verdrukking in hun leven was gekomen. Hij wilde weten, als ze nog steeds trouw waren, of als ze trouweloos waren geworden. Als die verdrukking, als ze daar niet goed of wel goed mee zouden zijn omgegaan. En het was natuurlijk... Hij kreeg goed nieuws van Timotheus, want ze zijn er heel goed mee omgegaan. Maar de Satan heeft maar één doel in het leven. De mensen die in de wereld zijn, daar heeft hij zich geen kop in over te maken. Die zijn van hem. Maar wij, christenen, behoren God toe. En dat is wat Satan niet wil. En hij gaat er van alles aan doen om te proberen om ons van God af te rukken. Hij gaat vertwijfeling in ons leven brengen. Hij gaat misschien hoogmoed in ons leven brengen. Althans, hij brengt de verleiding tot. Wij zijn het, die zondigen. Niet de Satan. De Satan, hij brengt de verleiding. Wij geven daaraan toe. Of wij bieden weerstand. Dat is een keuze die wij daarin moeten maken. Dat is de tweede soort grond. Zij die op de rotsbodem gezaaid zijn. Er komt verdrukking. Hun geloof wordt op de proef gesteld. Er wordt gevraagd van hun om Christus te beleiden en uit te komen voor wie Christus is. En ze falen voor de test. Ze willen het niet. Dat is de tweede. Laten we terug naar Lucas gaan. Naar de derde soort grond. Lucas hoofdstuk 8. En we zagen in vers 7 wat die derde grond was. Een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het. Wel, wat is die grond waar het zaadje wel in de grond wordt gezaaid, maar het valt tussen de dorens. En de dorens komen tegelijk met dat zaadje op en verstikken het zaadje. Wat is dat? Wel, kijk eens in vers 14 wat Jezus zegt, wat hij daarmee bedoelt. Wat in de dorens viel, dat zijn zij die het gehoord hebben. En gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten van het leven verstikt en brengen zij het niet tot vrucht. Marcus zegt daarover, en een ander deel zijn degenen die in de dorens gezaaid zijn, dit zijn zij die het woord horen, maar de zorgen van de wereld, het bedrog van de rijkdom en de begeerte aan al het andere komen erbij en verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. We zijn allemaal, God wil dat wij bezig zijn met onze verantwoordelijkheid. Als we kleine kinderen hebben, moeten we daar als moeder en als vader voor zorgen. Als vader gaat je zorgen dat het kind het huis, het gezin een inkomen heeft. De moeder gaat ervoor zorgen dat het huis goed bestuurd wordt. En je hebt een verantwoordelijkheid in de maatschappij. Je hebt een verantwoordelijkheid in de gemeente. Maar soms kan het zo zijn dat wij zo bezig zijn met al onze zorgen, met al onze noden, dat onze focus niet bij God ligt, maar bij al die dingen waar we elke dag mee bezig zijn. En dat we God vergeten, dat we God minder tijd geven, en dat we andere dingen in het leven te veel tijd geven. Onze hobby's, onze bezigheden, onze familieleden, maakt niet uit wat. Maar rijkdom is iets waarvan de Bijbel zegt, het is een bedrog. Rijkdom natuurlijk, we hebben allemaal centjes nodig, we hebben geld nodig om te leven, maar rijkdom is een bedrog. Mensen die in hun leven alleen maar focussen op het verwerven van geld, dat zijn heel ellendige mensen. En daar bedoel ik mee zielige mensen. De Bijbel zegt niet voor niks, hun die rijk zijn, als zij gelovig zijn, die moeten bevolen worden om niet hooghartig te zijn. Maar wat doet geld vaak met een mens? Ik ben meer als een ander. Ik ben beter als een ander. Hooghartigheid is iets wat uit den boze is. En iemand die rijk is, die heeft daar een zeer reëel gevaar toe om hooghartig te worden. En iemand die rijk is als christen, die heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om rijk te zijn in goede werken. Om mededeelzaam te zijn van wat hij heeft. Met behoeftigen. Maar op de eerste plaats geloofsgenoten natuurlijk. Maar op de tweede plaats alle mensen. Maar rijkdom is een bedrog. En de lusten van het leven zijn een bedrog. Hoeveel mensen zijn er niet die zich zo laten meeslepen door het seksuele. Of door materialisme. Of noem het maar op. En God krijgt een ondergeschikte plaats in hun leven. Ze zijn goed begonnen, maar ze eindigen slecht. En het woord van God wordt helemaal verstikt. Dan zie je ook dat die mensen zeggen van, ja, als ik eens een keer niet naar de samenkomst kan komen, omdat ik ergens anders naartoe moet, ja, ik vond het fijn om te gaan crossen met de motto, ja, en dat was nu ideaal, zondagmiddag. Hè? En ja, mijn broeders en zusters komen wel samen, maar goed, een keer kan toch geen kwaad. En van een keer komt twee keer, van twee keer komt drie keer. Prioriteiten worden niet goed gesteld. Het bedrog, de lusten van het leven, leidt tot afval. Dat is die derde soort grond, waar Jezus zegt, dat is geen goede grond. Het woord van God wordt verstikt. Er komt geen vrucht zoals het zou moeten. Dat zijn mensen die misschien wel naar de gemeente komen, die daar wel zitten. Maar omdat ze veel meer liefde hebben voor het genot dan voor God, komt er, dat zijn mensen, ja, daar kun je eigenlijk, je kunt daar geen staat op maken, je kunt daar niet op bouwen. Dat zijn mensen die nooit niet groeien in kennis, die nooit niet groeien in inzicht, die hebben een heel oppervlakkige, of zelfs bijna geen kennis. Ik ken zo christenen, ik ken zo gemeentes waar zo mensen zitten, en dat is triestig. Dat is triestig als je in zo'n gemeente zit, dat mensen alleen maar, als je kunt praten na de samenkomst over de koetjes en de kalfjes, als je kunt praten over wat er op tv is geweest, dan zijn het de eerste mensen om hun mond open te trekken. Maar praat je over geestelijke dingen, wilt je eens wat langer bijbelstudie doen, dan zijn dat de eerste mensen om te zeggen, kom maar, we moeten die bijbelstudie wat inkorten. De focus in hun hart ligt heel verkeerd. En ik zeg niet natuurlijk, we moeten rekening houden met elkaar, we moeten niet ook onnodig samenkomsten lang maken en zo. We moeten realistisch zijn. Maar waar ligt ons hart? Als ons hart niet de juiste focus heeft, meer bij de lusten van het leven ligt, de rijkdom van het leven, wel dan verstikt dat datgene wat het woord van God in ons hart doet. En uiteindelijk zal dat niet goed zijn, want we brengen niet de vruchten voort die we zouden moeten voortbrengen. De laatste grond, waarvan Jezus zei in vers 8, een deel viel in goede aarde, van Lucas hoofdstuk 8. En toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Wel, wat is dat, die goede grond? Vers 15, dat in de goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en een vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. Matthäus zegt daarover in vers 13, hoofdstuk 13, vers 23, de goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en het verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. En dit is wat ons hart moet zijn. Wanneer het woord van God wordt gepredikt, dan moet ons hart die goede aarde zijn. Dat wij niet zomaar prediken om te prediken, dat we niet elkaar het woord van God verkondigen, dat het één oor ingaat en ander oor uit, maar dat wij ook werkelijk iets doen met dat wat wij gehoord hebben, en dat er in ons leven, dat wij dat van elkaar mogen zien, een geestelijke groei is. Dat we mogen zeggen, van amai, die Peter, dat was de hart. Daar had hij het toch niet zo goed mee. En daar was het zo moeilijk voor hem. En dat kon hij toch niet zo goed. En dat hij misschien na een jaar of twee jaar of drie jaar, dat we kunnen zeggen van wauw, inderdaad. God heeft gewerkt in zijn leven. En hij heeft dat afgelegd. En hij is een beter mens geworden. En dat moeten wij van elkaar kunnen zeggen. Maar we moeten natuurlijk geduld hebben met elkaar. We moeten niet verwachten dat we allemaal kunnen lopen nog voordat we beginnen te kruipen. Of hebben leren kruipen. Maar er moet wel groei zijn. En als er een goede grond is, dat zijn de mensen die zeggen, ik wil luisteren naar wat God te zeggen heeft. Ik wil geloven wat God te zeggen heeft. Ik weet dat er verdrukking in mijn leven kan komen. Ik weet dat mijn geloof op de proef kan worden gesteld. En ik weet dat ik misschien niet altijd alle antwoorden daarop heb. Maar ik weet wel, God houdt van mij. God is mij nabij. En God rust mij uit met zijn woord hoe ik daarmee kan omgaan. Hij laat mij zien en hij geeft mij de kracht om succesvol te zijn in alle dingen. Ja, zorgen, die heb ik soms. Ja, lusten. Niet alle lusten zijn verkeerd. Die mogen er gerust zijn. Maar God komt op de eerste plaats. Dat is de goede aarde. Ik wil God dienen. Ik wil God blij maken met het leven dat ik leef. Ik wil mediteren over Gods woord. Als ergens christenen samenkomen. En ook al is dat dan niet op de zondag of op het moment dat we onze wekelijke bijbelstudie hebben. Ja, misschien kan ik daar ook wel eens naartoe gaan. Misschien kan ik mijn steentje bijdragen. Of misschien kan ik, ik waardeer het ook enorm als ik zie hoe de broeders zich hier inspannen. Ik weet dat dat voor mij, dat maakt mij blij. Als dat mij blij maakt, dan gaat dat God nog blijer maken. Dat wij elkaar daarin kunnen helpen. En wat we kunnen, dat we ons steentje bijdragen. Ik bedoel, iedereen ook voor de zusters. Het is niet omdat de zusters niet mogen spreken in de samenkomst van de heiligen. Bedoel, zij doen hun ding. Op hun plaats en op hun wijze. Zoals God het wil. En God is daar blij mee. Maar de conclusie van die woorden die we vandaag gehoord hebben is. Van welk soort grond is uw hart? Dan weet je ook wat het gevolg gaat zijn. Jezus heeft het u gezegd. Zijt gij degene die langs de weg gezaaid is. Of die op de rotsbodem gezaaid is. Of die tussen de dorens. Dan gaat het niet goed komen. Maar als jij diegene zijt bij wie het zaad in goede aarde wordt gezaaid, dan gaat dat zaad, het woord van God, kunnen groeien. Dat gaat kunnen werken. En dat gaat vruchten kunnen opbrengen. En dat gaan we kunnen zien aan elkaar. En dat hebben wij nodig. Dus als het hart goed is, dan zullen de vruchten volgen. Die kunnen niet uitblijven. Maar als het hart slecht is, dan gaan we misschien na 10 jaar van elkaar zeggen, hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat die persoon nog altijd hetzelfde is als 10 jaar geleden? Want dat ligt meestal niet aan de prediking. Meestal niet aan de prediker. Zou ook wel kunnen natuurlijk. Maar veelal aan degene die het woord van God hoort. Maar die niet het juiste hart heeft om het te ontvangen. Dus laten wij ook daar elkaar steunen, aanmoedigen, bevestigen in het goede. En onderzoek jezelf. En ik hoop dat je voor jezelf de conclusie kunt maken. Ik ben niet perfect, maar ik weet wel dat ik het hart heb en het hart wil hebben dat het goede aarde is. Amen.